Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Ik wil vanmiddag met u nadenken over de vrede van en door de Heer Jezus Christus. En daar is ook vanmiddag de psalm op uitgekozen. Zo ook psalm 85 vers 3 en vers 4. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vree. Mits hij niet weer op het spoor van de dwaasheid tree. En het vierde vers dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. En wat er verder volgt, psalm 85, vers 3 en 4. Op deze middag van de eerste kerstdag leek het me goed om met elkaar het geloof te belijden met de kerk van de reformatie en dan te weten zondag 14 van de catechismus. Maar het gaat over de ontvangenis van de Heilige Geest en de geboorte uit de maag Maria. Maar ook het nut voor ons nog steeds in 2017. En daarna wil ik met elkaar gaan zingen uit Psalm 147. Waar ook zo mooi gezongen wordt: de Heere wil ons in gunst aanschouwen. Hij wil Jeruzalem herbouwen, vergaren, vergaderen. En in vrede doen leven hen die uit Israël zijn verdreven. Psalm 147. Dat we ons geloof hebben beleden met de woorden van zondag 14 van de catechismus. Dan wordt daar de vraag gesteld, in vraag en antwoord 35, wat is dat gezegd? Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, dan beleiden wij dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad van David zij, zijn broederen in alles gelijk geworden is, uitgenomen de zonde. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dan mogen we belijden dat hij onze middelaar is, en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Amen. Zoeken we voor en met elkaar het heilig aangezicht van de Heer in een gemeenschappelijk gebed, laten we bidden. Heere, almachtig en eeuwige God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dank u wel, Heere, dat u ons weer het voorrecht geeft om als gemeente op deze wel heel bijzondere dag samen te komen in uw huis. Psalm 116 heeft het zo rijk bejubeld. Het danklied van een verloste, wat zal ik met Gods gunsten overladen, die trouwe Heer voor zijn gena vergelden. Om even later te belijden, ik zal met vreugd in het huis van de Heere gaan, om daar met lof zijn grote naam te danken. En Heer, dat past ook op een dag als vandaag. hier in uw huis om uw grote naam te danken. En dan mogen er lofliederen gezonden worden, Heer, gezongen worden vanwege wie u bent, wie u wil zijn, voor iedereen van ons. Of we nu oud zijn, of we nu jong zijn, of we nu man zijn, of een vrouw zijn, of al lang naar de kerk gaan, of dat er misschien al voor het eerst pas komen. Heere, wat bent u toch een wonderlijke God. Onbevattelijk. Dat u nog wat mensen zoals ons van doen wil hebben. En Heere, daarom mogen we vandaag in het bijzonder stilstaan. Bij dat wonder ooit zo lang geleden gebeurd, 2000 jaar terug, zo om en nabij. Bij de komst van uw Zoon. Het teken van uw liefde. Begin was een lijden. En sterven voor ons en voor onze zaligheid. Heren, dan zijn onze samenkomsten, die 2 keer 1,5 uur wat we vandaag hebben. Die vallen in het niet. Bij de eeuwigheid die we nodig hebben om dat wonder van uw genade te kunnen aanbidden en te kunnen grootprijzen. We bidden van u, Heer, mag het toch hier vandaag een begin zijn. Samen met elkaar, als gezin, als familie, of in welke relatie we ook staan, Heer, tot wie dan ook, dat die lofprijzing hier al mag beginnen. Zoals die herders u verheerlijkten en prijzende waren in u vanwege uw werk. Dat we hier mogen beginnen, omdat straks als u het geeft, in die eeuwige volmaaktheid, om dat voor te zetten voor eeuwig en altijd. Heer, mag zo ook vandaag die vrede ervaren worden. Voor het eerst bij vernieuwing. Misschien juist voor hen die zoveel onvrede in hun eigen leven kennen. Dat de vrede bij u alleen gevonden is. En kan worden. Van nu aan tot in alle eeuwigheid. En dan staan we gereed, Heren, om uw woord te lezen. Want zijn we dan zonder de werking van uw Heilige Geest, stort hem ook in rijke mate uit. Dat onze ogen geopend mogen worden. En onze hart ook om de woorden van u te ontvangen. Om die toe te passen, om die te verklaren. En dat we zo allemaal vol mogen zijn van de heerlijkheid van u. Heer, wij bidden voor ieder van ons, ook als we mensen misschien wel missen. Die misschien elders ter kerke gaan. Die misschien naar de familie zijn afgereisd of wat voor reden ook. Dit is overal wonderlijk wel maken, ook op deze dag. Als we weten dat er veel evangelisatiewerk ook plaatsvindt. Ik wil het werk ook zegenen, dat uw koninkrijk ook uitgebreid mag worden over het rond van de gehele aarde. Wij danken voor hetgeen wie u bent en wie u voor ons wil zijn. En wij bidden van u, toon ons uw heerlijkheid, ook in deze dienst. Geef in de duivel geen plaats. Hij is opgekomen ons te verstoren. Heere, wilt u hem schelden. En geef dat het einde van deze dienst mag zijn, dat uw naam verheerlijk mag worden. En dat we tegen elkaar mogen zeggen, het was goed om aan deze plaats te zijn, want de Heer Jezus Christus was zelf in ons midden. We moeten zo alles geven wat nodig is in het spreken, luisteren, in het kosterschap, in het organistschap, in de taak als ambtsdrager in alle dingen, Heer. Wilt u ons zegen tot een zegen stellen? We vragen het van u niet uit verdiensten, maar uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. De schriftlezing kunt u vanmiddag vinden op een 2-tal plaatsen in de Bijbel. Allereerst in het profetenboekje van Micha. Daarvan lezen we Micha 4 vanaf vers 9 tot en met het 5e hoofdstuk vers 5. En dan bladeren we door naar de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, het 2e hoofdstuk, vanaf vers 11 tot en met 22. Micha die profeteert over de komende vrede, de Heer Jezus Christus, de vrede die zal komen. En Paulus mag schrijven vanuit de volheid van de kennis. En hij, dat is Jezus Christus, is onze vrede. We gaan lezen Micha 4 vanaf vers 9. Nu, waarom zoudt gij zo groot geschrei maken? Is er geen koning onder u? Is uw raadgever vergaan dat u smart als van een barende vrouw heeft aangegrepen? Leid smart en arbeid om voor te brengen, o dochter van Sion, als een barende vrouw, want nu zult gij wel uit de stad heen en uit gaan en op het veld wonen en tot in Babel komen, maar al daar zult gij gered worden, al daar zal u de Heere verlossen uit de hand van uw vijanden. Nu zijn wel vele heidenen tegen u verzameld die daar zeggen, laat ze ontheiligd worden en laat ons oog schouwen aan Sion. Maar zij weten de gedachten van de Heere niet en zij verstaan zijn raadslag niet, dat hij hen vergaderd heeft als scharven tot de dorsvloer. Maak u op en dors, o dochter van Sion, want ik zal uw horen ijzer maken en uw klauwen koper maken en gij zult vele volken verpletteren. En ik zal hun lieder gewin den Heere verbannen en hun vermogen de Heere der ganse aarde. Nu rot u met bende, gij dochter der bende, hij zal een beleging tegen ons stellen, zij zullen de rechter van Israël met de roede op de kinderbak slaan. Maar gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal voor mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij hen lieden overgeven tot de tijd toe dat zij die baren zal gebaard hebben. Dan zullen de overigen van zijn broederen zich bekeren met de kinderen van Israël. En hij zal staan en hij zal wijden in de kracht van de Heere, in de hoogheid van de naam van de Heere zijn God. En zij zullen wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden van de aarde. En deze zal vrede zijn, wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij in onze paleizen zal treden. Zo zullen wij tegen hem stellen 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. Die zullen het land van Assur afwijden met het zwaard en het land van Nimrod in deszelfs ingangen. Alzo zal hij ons redden van Assur, wanneer dezelfde in ons land zal komen en wanneer hij in onze landpalen zal treden. Tot zover de eerste lezing. We gaan door naar de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, tweede hoofdstuk, vanaf vers 11. Efeze 2 vanaf vers 11. Daarom, gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet. Gedenk dat gij in die tijd zonder Christus vervreemd van het burgerschap van Israël en de vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beiden één gemaakt heeft, en de middelmuur van het afscheidsel gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet van de geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. En opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende, en komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en die hij nabij waren. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welk het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij mede opgebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Tot zover de beide lezingen uit Gods woord. En de tekstwoorden kunt u vinden in Micha 5 vers 4a. Waar Micha profeteert en deze zal vrede zijn. En uiteraard ook Efeze 3 en daarvan vers 14a. Want hij is onze vrede. Tot zover de beide tekstwoorden voor deze prediking. Ter inleiding met de prediking gaan we zingen uit Psalm 72, de versen 2, 4 en 9. Maar het ook opnieuw gaat over de vrede. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Het vierde, het rechtvaardig volk zal welig groeien. En het negende, stedelingen zullen bloeien, gelijk het malse kruid. En wat er verder volgt, 2, 4 en 9 van Psalm 72. En ondertussen mag u liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. Gemeente, in het amen van de preek zingen we zonder verdere aankondiging uit Psalm 122 en daarvan het derde vers. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. Dat welvaart in uw vesting zij. En wat er verder volgt ook om vriend en broeder spreek ik nu. De vrede zij en blijven in u. Psalm 122 vers 3 na het amen van de prediking en het zonder verdere aankondiging. Het heeft alles te maken met de tekstwoorden voor de prediking. Micha 5 vers 4a. Waar Micha zegt, en deze zal vrede zijn. En Paulus in Efeze 2 vers 14a. Want hij is onze vrede. Gemeente van de Heer Jezus Christus, jong en oud, het is weer zover. Kerstfeest 2017 is weer een feit. De afgelopen maand, de zogenaamde decembermaand, werd het al van tevoren luid aangekondigd. Kerstfeest, feestdagen, dikke folderpakketten, waarin we zijn aangespoord om toch rijkelijk in te slaan met deze dagen. En toch, bij ons draait het als het goed is om iets anders. Niet alleen om het eten, maar het drinken, al mag het best een plaats hebben. Maar ten diepste gedenken we toch vandaag, en morgen ook, en de afgelopen dagen, de komst van de Heer Jezus Christus naar de aarde. Opnieuw mogen we stilstaan bij het onbevattelijke wonder hoe Gods Zoon, die hemelse rijkdom heeft verlaten, de gestaltenis van een slaaf van een dienstknecht heeft aangenomen, een mens geworden is. Opnieuw stilstaan hoe hij naar de aarde is gekomen om via een weg van lijden en sterven zijn kerk te redden van een eeuwige ondergang. Opnieuw krijgen wij weer vandaag in het bijzonder het voorrecht om bij het wonder van kerst stil te staan. En met nadruk zeg ik vandaag opnieuw. Want de boodschap van kerst is ons niet onbekend, integendeel. We zouden zelfs kunnen zeggen, die kerstgeschiedenis, de kerstgeschiedenissen zijn overbekend. En u mag eerlijk weten, ik vind het heel moeilijk om met kerst te preken. Het is zo bekend. We weten het allemaal en de toepassing weten we ook. Al is Christus 1000 keer in Bethlehem geboren en niet in mijn hart en is het alsnog verloren. En toch, u mag eerlijk weten, ik ervaar nog een moeilijkheid als het gaat om het kerstevangelie. Want bij kerst hoort onlosmakelijk de boodschap van vrede. Het zal ongetwijfeld gezongen zijn of nog gezongen worden. Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Dat klonk toen al in die kerstnacht uit die mond van een veelheid aan engelen. En ook als je verder leest in Lucas 2, dan lees ik van een Simeon die zegt, nu laat gij Heere uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Kerstfeest. We kunnen ook wel het feest van de vrede noemen. En daar zijn wij als reformatorische mensen niet de enige in. De koningen en de presidenten met hun kersttoespraken, die spreken ook steeds weer over een vrede, over een maatschappelijke vrede die ze wensen. En nu opnieuw mogen wij horen over de vrede door de komst van Christus op de aarde. Nu zult u ongetwijfeld net als ik de krant lezen. Of het nieuws. En u zult ook mij erkennen en herkennen dat de vrede momenteel ver te zoeken is. Vanmorgen nog op NOS. De onrust in het Midden-Oosten, Jeruzalem, Bethlehem. De onrust met Noord-Korea en met alle atoomprogramma's die daar worden gemaakt. Als we denken aan het vele oorlogsgeweld in de wereld, de natuurgeweld, waardoor zoveel mensen de vrede missen. Als we denken aan de onvrede in ons eigen land, roep maar wat er gebeurt en gelijk zit alles op scherp. Als we denken aan de onvrede in onze eigen plaats, u woont dichtbij Rotterdam, het is misschien zelfs Rotterdam. Als we denken aan de criminaliteit, opsporing verzocht, is denk ik wekelijks in Rotterdam aanwezig vanwege een overval of zo. Misschien wel onvrede in uw eigen gezin en misschien wel onvrede in je eigen hart. Onvrede. Ja, als gevolg van de zonde, ja. Onvrede vanwege de gebrokenheid van u en van mijn bestaan. En dat niet sinds gisteren, maar al heel mijn leven lang. Steeds weer die onvrede bij jezelf ontdekken en ondertussen ieder jaar weer maar zingen. Oh, vrede op aarde, in de mensen, welbehaag. Staat dat niet haaks op elkaar? Is die vredejubel van kerst, is dat niet één grote tegenstelling met de praktijk van u, jou en mijn leven? Ik denk dat u die vraag misschien wel zult herkennen. En misschien worstelt u er zelf ook omheen. Of weet u van anderen die hiermee worstelen? Want er zijn er legio die worstelen met deze boodschap, gemeente. Mensen die worstelen, die vrede niet meer kunnen rijmen met het leven van alle dag. Misschien wel eigen kinderen. Of een vriend of een vriendin. Die vanwege de weerbarstigheid van het leven, die boodschap van het evangelie, de kerk verlaten hebben. En die openlijk zeggen, joh, dat klopt toch niet. In hun ogen kan het niet waar zijn. En die gedachte zullen ook de mensen in Jeruzalem gehad hebben. Wanneer Micha die woorden daar in Jeruzalem profeteert. Is het wel waar, Micha? Klopt dat wel wat jij allemaal vertelt? Want die tijd van Micha, gemeente, die zouden we goed kunnen vergelijken met onze eigen tijd. Op politiek gebied is het heel onrustig. Allerlei grootmachten, allerlei wereldmachten, die proberen naar de macht te grijpen. De Assyriërs en later ook de Babyloniërs. Steeds weer de greep naar de macht en dat gaat gepaard met allerlei geweld. Vele mensen komen in die tijd om. Vele volkeren worden weggevoerd over het hele gebied van het machtsgebied. We zouden kunnen zeggen, de tijd waarin Micha profeteert, is een tijd van grote chaos. En de vrede is ver te zoeken. Ja, dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat ligt aan die wereldleiders. Laten we het daar maar niet zoeken. Laten we nou niet de diepste oorzaak gaan zoeken bij die honger naar de macht van die wereldleiders. Want de diepste reden van dat machtstreven, gemeente, dat is het gevolg van de zonde. De zondeval van de eerste mens. Adam samen met zijn vrouw Eva. In die zondeval krijgen we duidelijk te zien dat een mens geen rekening met God houdt. En ook niet wil houden. In het paradijs wordt al zichtbaar wat we tot op de dag van vandaag nog eens zien. Dat een mens niet ondergeschikt wil zijn aan een ander. Ik wil zelf graag bepalen en mijn leven regeren. Ik wil zelf zeggen en ik wil me niet laten gezeggen. En dat wat in Genesis 3 begonnen is, komt nog steeds vandaag de dag. In allerlei vormen, met allerlei gedaantes, in de wereldgeschiedenis tot uiting. moedwillig zondigt een mens tegen God en zijn gebod. En hoe verklaarbaar het allemaal kan zijn. Gemeente, God kan de zonde niet ongestraft laten. Van meet af aan heeft hij gezegd dat de mens de dood moet sterven, indien hij of zij Gods gebod overtreedt. En hiermee laat de Heer het duidelijk zien wat de zonde met hem doet. Dat hij die zonde zo hoog aanrekent. Zondig is namelijk hem op het allerliefst vernederen. Zondig is publiekelijk de oorlog met hem verklaren. En het oorlogsgeweld dan in de tijd van Micha, dat is dan ook een uitvoer van Gods oordelen. God is langmoedig, jazeker. Maar aan zijn geduld komt een keer een einde. Ook bij Micha. Het oordeel is een oordeel van Gods wegen. God gebruikt die wereldleiders daar. Assyrië, later de Babyloniërs. Als instrument in zijn hand om de zonden te vergelden. En ook zijn verbondsvolk treft het oordeel. En als Micha dan in dat vijfde hoofdstuk die woorden uitspreekt, dan lijkt dat oordeel van Juda te zijn afgekeerd. De Assyriërs houden in die tijd houden ze een flinke huishouding. En ze hebben even voor de poorten van Jeruzalem gelegen. Het zou niet lang duren of Jeruzalem moest zich capituleren, overgeven in de hand van de vijand, maar door een godswonder worden ze bevrijd. Door een engel van de Heere worden in de één nacht 185.000 Assyrische soldaten gedood. Het Assyrische leger trekt zich terug en de vrede lijkt weer hersteld te zijn. Maar Micha die moet daar in Jeruzalem verkondigen, jullie denken wel, vrede, vrede, geen gevaar, maar ook jullie zal het oordeel overkomen. Niet door de hand van Assyrië, maar Babel. Babel zal jullie wegvoeren en een vreemde koning zal op de troon komen. Micha moet verkondigen aan het slot van hoofdstuk 4, dat het bestaan van Israël lijkt op te houden. En toch niet. Want hoewel God zijn oordeel zal laten uitvoeren, hoewel dat volk van Israël zal weggevoerd zal worden, toch belooft God dat er nog een koning komt. Het eerste vers van hoofdstuk 5. Een koning afkomstig uit Bethlehem. Een koning die voor God zal komen, wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Micha mag daar profeteren wat we vervuld zien worden in Jezus Christus. Christus zal komen om zijn volk Israël te wijden. En in vers 2 moet Micha wel even vertellen dat het nog even kan duren. En even zal duren. Het volk zal aan vreemde koningen onderworpen zijn, totdat er iemand gebaard zal hebben. En wanneer deze koning geboren is, dan zal er een grote bekering plaatsvinden. Er komt een heerser. Niet als een tiran, maar volgens Micha een heerser in de gedaante van een herderkoning. Hij zal zijn volk weiden. Zoals een schaapherder zijn schapen weidt en leidt, zo zal ook die nieuwe herder zijn volk weiden. En vanwege die herder, vanwege die koning, zal het volk van Israël met gerustheid kunnen wonen, want hij blijkt de machtigste van de gehele aarde te zijn. En dan verklaart Micha in vers 4a het geheim. En deze, dat is de nieuwe koning, zal vrede zijn. En Micha, hij profeteert hier over de komende Christus. Het zal nog 700 jaar duren vanuit Micha, voordat het woord heerlijk vervuld wordt. Maar deze beloofde koning is de geboren zoon van God, Jezus Christus. Micha zegt dus heel duidelijk, deze zal vrede zijn, deze Messias. Heel duidelijk spreekt hij over een persoon. Deze zal vrede zijn. En Micha is hier niet de enige. Ook zijn tijdgenoot Jesaja heeft dat geprofeteerd. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, Vader de eeuwigheid, vrede, vorst. Gemeente, als we goed naar die profeten luisteren, dan spreken ze niet zozeer over een tijd van vrede, maar ze beginnen allereerst bij een persoon die de vrede zelf is. En als we dit gaan bedenken over dat hele ere zij God met vrede op aarde, dat wordt totaal anders. Want het lied wat die engelen zingen, dat zingen ze bij de geboorte van de Heer Jezus Christus. Het is een jubel op zijn komst van de vredevorst. Dat Engelse hemelleger zingt over de vrede met een hoofdletter. De vrede waarover zij zingen gaat over het geboren kind in Bethlehem. De vrede begint daar in de eerste plaats in Bethlehems stal. De gemeente, Christus brengt niet de vrede. Maar Christus is de vrede, ja. In Christus, in hem, vindt Gods kerk de vrede zoals Paulus aan Efeze schrijft, want hij is onze vrede. Ja, nu komt natuurlijk een vraag, hè. Is het nou ook uw en jouw belijdenis op deze kerstdag? En we kunnen heel veel aspecten kunnen we vandaag naar voren halen, maar ik wil vandaag aan u en jou vragen, zeg nu bij die kribbe, hij is mijn vrede. Ja, maar denkt er iemand, ja, wat moet ik mij dan bij deze vrede voorstellen en hoe weet ik dat dan? Nou, laten we dan eens gaan luisteren naar wat Paulus schrijft over deze vrede, het gedeelte dat we gelezen hebben. Paulus, hij vraagt aan zijn lezers twee dingen. Allereerst vragen hun eertijds te overdenken. Denk eens aan vroeger, mijn lezers. Denk eens terug hoe u vroeger was. Wie was u toen? Hoe leefde u toen? En Paulus, hij geeft zelf het antwoord. Jullie waren heidenen. Maar boven alles, vroeger leefde u zonder Christus. Zonder hoop. En zonder God. Nou, leg daar nou maar vandaag je leven eens naast. Zeg je het Paulus na. Ik heb geleefd als een heiden. Misschien uiterlijk heel vroom. En heel godsdienstig. Maar ten diepste een leven zonder Christus. Ik zat wel in de kerk. Maar die ware hoop, daar was eigenlijk een vreemdeling van. En God, ja, die kende ik ook al niet. Ik stelde God mij voor als een boeman die slechts de zaligheid zoekt van een enkeling. Of misschien eens andersom. Ik dacht alleen maar aan Gods liefde zonder één moment aan zijn rechtvaardigheid te denken. Paulus, hij geeft je het bevel om dit te gedenken. Zo ook aan u, aan jou, aan mij. Op de kerstdag. Wie was u? Wie was ik? Maar Paulus gaat nog verder. Dat is het tweede. Hij zegt, als het nu wat anders geworden is dan vroeger, hoe is het dan gebeurd in u en jouw leven? Wat heeft er in je leven plaatsgevonden dat je nu wel met God bent? En dan schrijft hij, wij zijn nabij God gekomen door het bloed van Christus. Kijk, en dat is het enige waar een christen op kan pleiten. Heere Jezus, uw bloed reinigt van alle zonde. Gemeente, alleen door het bloed van het lam kunnen zondaar weer in de volle vrede met God leven. Alleen zijn bloed. Niets van mezelf. Hoe graag ik dat misschien ook wel zou willen. Ik kan mijn leven actief gaan oppoetsen. Ik kan een vrome man, ik kan een vrome vrouw gaan worden. Het zal me niets baten om die vrede tussen mens en God, tussen God en mens, te herstellen. Alleen het werk van Jezus Christus zorgt voor die ware vrede tussen de mens en God. Heb je het al ontdekt in je eigen leven? Enerzijds wie u was, maar anderzijds ook wat Christus voor u gedaan heeft. Dat je McChain gaat herkennen en met hem gaat meebeleiden. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en ik voelde geen smart. Ik vroeg niet mijn zielen, doorziet gij uw lot. Ik stel de vraag niet, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Gemeente, jongelui, dit beleid is pas mogelijk wanneer je deze waarheid daadwerkelijk geleerd hebt. Dat je door Gods geest aan jezelf bent ontdekt. Dat je ontdekt, al mijn deugd, al mijn doen en laten, het is allemaal een wegwerpelijk kleed. En als je tot ontdekking komt, niets kan mij redden dan Jezus alleen. Dan zeg je, McShane, nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Jezus alleen. Hij alleen is. En hij kan onze vrede zijn. Alleen door het geloof in hem wordt een zondaar weer met vrede, wordt een zondaar met God verzoend. Heeft een zondaar weer vrede met God de Vader. Door het bloed van de Zoon kan gezongen worden. De schuld van uw volk hebt gij uit uw boek gedaan en gij ziet ook geen van hunne zonde aan. Er wordt bejubeld, gij vindt in gunst. En niet in wraak uw lust, de hitte van uw gramschap is geblust. Wat een wonder. Wat Micha 700 jaar voor de komst van Christus in Jeruzalem mag profeteren. Deze komende Messias zal vrede zijn. Ja, dat zal heel wat fronsende wenkbrauwen hebben opgeleverd. Vrede? Vrede in onze rumoerige tijd? Jawel, zegt Micha, er komt een heerser aan die vrede zal zijn. En hij komt uit Bethlehem Ephrata. Nou, u kent de geschiedenis. 700 jaar later is de vredevorst gekomen. De vrede op aarde. De meeste mensen, hebben het alleen niet begrepen. Slechts een paar zijn gekomen. Slechts een paar hebben hem als vredevorst erkend. Hoe zou het komen, denk u? Hoe zou het komen dat er maar een paar hem als vredevorst erkend hebben? Omdat de verwachting van de vrede verkeerd is. De Joden, als je het aan ze gaat vragen, dan verwachten ze een periode van vrede. Zonder oorlogen, zonder dreigingen, zonder vreemde koning op de troon. Ze zoeken ten diepste een maatschappelijke vrede. Terwijl ze ondertussen maar voorbij gaan aan de onvrede tussen God en hun ziel. En dat maakt tegelijk ook het verschil van beleving voor het ware kerstfeest. Waar zoeken we de vrede? Zoeken we de vrede het meest in de maatschappelijke zin van het woord? He, dat we nou een sociale vrede met elkaar in de maatschappij zouden hebben? Of begint nu de ware vrede daarbij bij de kribbe? Bij Jezus Christus zelf. Dat we eerst zelf bij die kribbe gaan staan, zo arm werd de heiland voor u en voor mij. Staan bij de kribbe, omdat we moeten zeggen, hij heeft daar gelegen voor ons en onze zaligheid. Staan bij de kribbe, omdat we moeten belijden, zijn striemen is mijn genezing geworden. Staan bij de kribbe, omdat we moeten zeggen, hij voor mij. Omdat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gemeente, zalig kerstfeest. Dat begint bij het erkennen van hem. Als persoonlijke vrede. Hij is onze vrede. Hij is de vredevorst. Daar begint het. Maar van daaruit gaat het ook verder. Want deze vredevorst, die zorgt voor vrede op de gehele aarde. Begint heel persoonlijk in je eigen hart. Maar het kan ook zo gebeuren bij die ander. Bij u, bij jou in de kerkbank. En bij die ander in de gemeente. Bij die ander in de gemeente verderop. Ergens anders in Zeeland. In Duitsland. In China. Dat mensen tot die belijdenis komen, hij is mijn vrede. Het is al gebeurd in de geschiedenis. Het gebeurt vandaag, de dag, ik weet zeker. En het zal ook nog blijven gaan, zolang de wereld bestaat. Dat mensen komen tot de belijdenis, hij is mijn vrede. En gemeente, één ding is vast, dat vrederijk van Christus. Wordt groter, 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 groter. Iedere dag worden er mensen toegevoegd aan de grote scharen die eens zal juichen voor Gods troon. Het lijkt om zo ver weg, hè? Het lijkt om zo ver weg. Juichen voor Gods troon. Maar weet u, het is al zo dichtbij. Het is al zo dichtbij, die nieuwe hemel, die nieuwe aarde, waar voor altijd die vrede zal zijn, een eeuwigdurend vrederijk bij de vredevorst. Het is zo dichtbij. Maximaal 100 jaar. Verlangt u er wel eens naar? Verlang jij er wel eens naar dat vrederijk, voor eeuwig bij hem zijn, dat volmaakte. Ik weet wel, het kan vaak worden aangevochten. Als je steeds weer die onvrede in je eigen leven kent, in je eigen hart opmerkt, als je ziet op je eigen zonde die je iedere dag maar weer doet. Als je geconfronteerd wordt met de onvrede in het gezin, in het huwelijk, in de wereld. Ja, dan kan je inderdaad wel eens in vertwijfeling komen over die ware vrede. Wat een heerlijkheid. Dat vandaag kerstfeest is. Opnieuw stil mogen staan bij de vredevorst. Stil mogen staan bij het engelenlied. Vrede op aarde vanwege de nieuwgeboren Here. Opnieuw bepaald worden dat niet hij, dat niet ik... Maar dat hij zelf de vrede is. Micha, hij moest het vooruitkijken. Deze zal vrede zijn. En Paulus komt terugkijken. Hij is onze vrede. En u? En jij? Ik hoop dat u, dat jij... Voor het eerst of opnieuw hem zo mag leren kennen. Zodat we met elkaar kunnen gaan zingen. En elkaar kunnen toewensen dat vrede en aangename rust. En milde zegen u verblij. Dat welvaart in uw vesting zij. In uw paleizen vreugd en lust. Om vriend en broederen spreek ik nu. Die vrede, die zij en blijven in u. Amen. We zullen samen danken en bidden. Heere, dank u wel. Dat u tot ons komt als een God van vrede. Zo mocht ook beginnen in deze eredienst. Genade en vrede. Zij u. Van die drie enige God. De vrede die verwerkelijkt is geworden in het zenden van uw Zoon. Die het toppen krijgt in zijn lijden en sterven aan het kruis. De vrede die gevonden wordt in de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden. Heer, mogen we die vrede in ons hart hebben. Door te zien op u. De vredevorst. Heer, dank u wel. Voor dat woord. Zegen het uwe. Vergeef het onze. Wilt u nog een goede dag met elkaar geven. Zegen ons. En stel tot een zegen. Wilt u nog een fijne avond geven. Een goede nachtrust. Als we morgen opnieuw naar je huis mogen komen om met elkaar opnieuw het kerstfeest te vieren met de kinderen. Geef ook dan een goede ontmoeting. Dat u zijn met dominee van de Brink en de zijnen. Wilt u hem gedenken naar de grootheid van uw genade. Samen met de ambtsdragers die hem mogen omringen. Gedenk deze gemeente in totaliteit. U weet wat nodig is voor tijd en eeuwigheid beide. Neem onze dank aan en neem het zondige weg. Om Jezus wil alleen. Amen. De slotzang kunt u vinden in Psalm 37, vers 6. Het zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten in de zoetste rustverblijd en erven de aarde. En wat er verder volgt, en dan ook nog het 20e vers. Het heilot dat rechtvaardigen verkregen vloeit af van God hun sterkte als de angst hen knelt. En wat er verder volgt, 26 van Psalm 37. Gemeente, gaat u heen in vrede, bewaar boven alles het woord van de Heere. En ontvang de zegen van de Heere die ik hem in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.